Goedemorgen. Bijzonder zo met elkaar te zingen. Verheerlijk uw naam, Heer Jezus. Weet u hoe God dat doet? De naam van de Heer Jezus verheerlijk in onze tijd. Hoe doet Hij dat? Dat doet Hij door u heen. In uw en mijn leven. 2 Thessalonicenzen 1. Opdat de naam van de Heer Jezus verheerlijkt wordt in u. Hoe dan? Als wij zijn geboden houden. De vrucht van de geest. Als onze levens steeds meer gaan lijken op het unieke leven van onze Heer Jezus. Daarvoor is het nodig in onze harten te zingen: er is niemand zoals u. Niemand. En dat zal uiteindelijk leiden tot een leven met hem in de eeuwigheid. Het tweede lied. Dus er zat een heel mooi verband tussen deze drie liederen. Ja, ik wil met u lezen uit Zacharia 13 en uit 1 Petrus 1. Het vuur dat pijnigt. En dat reinigt een van de meest lastige thema's in onze levens. Lijden, beproeving, moeite. We gaan daar eerst over lezen wat de Heere God daarover schrijft in zijn woord. Met betrekking tot het volk Israël. In hoofdstuk 13 van het boek Zacharia. Nou, we hebben net gehoord waar dat boek zich bevindt, aan het einde van het Oude Testament. En we lezen daar in vers 8 en vers 9. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden. En de geest zal geven. 1/3 ervan zal overblijven. Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en het louteren zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven zoals men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal hen verhoren. Of ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: dit is mijn volk. En zij zullen zeggen: de Heere, mijn God. Dan 1 Petrus 1. Daar schrijft de apostel over de behoudenis die aanstaande is. De erfenis die in de hemel is weggelegd voor u en voor mij. Als u gelooft in de Heer Jezus, heeft u een hemelse erfenis. Dat is geweldig. En dan zegt Petrus in vers 6, daarin, dus in die behoudenis die gaat komen, verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich, en dan staat er eigenlijk in hem met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Tot zover. De lezing uit het woord. Ja, het viel me een beetje tegen dat de telos niet werd genoemd net in dat rijtje Bijbels. Kom ik hier al zo lang? Beste vertaling van het Nieuwe Testament, naar mijn bescheiden mening. Broeders en zusters, de hele wereld is bezig met Israël. Vindt u dat niet bijzonder? En de Bijbel zegt, misschien kunt u dat even opzoeken in 1 Johannes 5, vers 19. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. De hele wereld is met Israël bezig, maar de hele wereld is onder de macht van de duisternis. En in Efeze 2, vers 2 staat geschreven in Gods woord in de Bijbel dat de mensen leven overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld. Nu citeer ik de Telos-vertaling. Overeenkomstig de overste van de macht van de lucht. Van de geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid. Ziet u dat? Er is een mentaliteit, een geest die is afkomstig uit het rijk der duisternis. En van de overste, van de macht van de lucht. En die geest, die mentaliteit, dat denken, dat werkt in de wereld, in de zonen van de ongehoorzaamheid. En heeft ook in mij gewerkt. Toen ik een jaar of 18 was, 19, toen ging ik naar de PABO. En er waren twee vrienden van mij die geloofden in de Heer Jezus. En hele avonden, tot diep in de nacht, met dikke sigaren, toen nog, nu niet meer hoor, heb ik te vuur en te zwaard verdedigd dat de Bijbel onzin is. En dat de evolutietheorie waar is. Er was een geest werkzaam in mij. Een mentaliteit. En die mentaliteit is afkomstig van de vader van de leugen, van de duivel, van de Satan, waarvan de Heer Jezus zegt in Johannes 8, vers 44, wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. En moet u nu eens kijken wat er over Israël gezegd wordt in de wereld. Alsof Israël een bezetter is. Doet hij het niet?
Ja, fantastisch. Iets te goed doet hij.
Ik vind het heel vriendelijk dat jij zo in één keer naar hem toe komt.
Ja, ik vind het leuk om bij je te zijn.
Beetje aan me zitten en zo. Verwacht je ook niet als je hier staat, hè? Ik ken Richard aan je te frummelen. Alsof Palestijnen een volk is, apart van wat er vroeger was. Leugens in de wereld. En hij is de mensenmoordenaar vanaf het begin. De mensenmoordenaar. Wat een moord en doodslag zien wij in het Midden-Oosten. Maar weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd in deze wereld? Hij zegt, Johannes 5, vers 17, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. God is bezig nu in deze wereld een volk te verzamelen voor zijn eigen naam. Dat volk is niet Israël. Dat komt nog, dat gaan we zo zien. Wat God vandaag doet, is uit de Joden, uit de Palestijnen, sorry dat ik ze even zo noem, Arabieren, uit de Nederlanders een volk te verzamelen die hem volkomen welgevallig is. Dat is iedereen die in de Heer Jezus gelooft. Ik was toen 22, duurde nog even een paar jaartjes. En ik mocht weten door het geloof in de Bijbel, in het woord van God, te behoren tot dat nieuwe volk, de gemeente van de levende God. Het lichaam van Christus. Dat is het volk wat nu voor Gods aangezicht zijn vreugde is. Johannes 11, vers 52, om de verstrooide kinderen van God tot één te vergaderen. De schapen uit de stal, Johannes 10, uit het Jodendom. De schapen die niet van deze stal zijn, de heidenen. En wat wordt het? Één kudde. Hoor jij ook tot die ene kudde? Mag jij weten door genade dat je hoort tot dat volk, de gemeente, het lichaam van Christus, een hemels gezelschap, waarin God zijn vreugde vindt en waarin God zijn zoon ziet. Handelingen 15, vers 14. Simeon heeft verhaald, zegt Jacobus, hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is de gemeente van God. En nu vandaag is Israël lo ami. Niet mijn volk. En uit dat volk vandaag worden Joden geroepen tot het heil, tot het evangelie. Is God zijn volk vergeten? Volstrekt niet. Handelingen 15, vers 15, let op. Daarna zal ik terugkeren en de tent van David weer opbouwen, die vervallen is. En wat daarvan is omvergehaald, zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Ik zal haar weer oprichten. Nu is deze tent vervallen. Nu, vandaag, leeft Israël voor het grootste gedeelte in ongeloof. Ze vertrouwen op hun militaire macht, hun bondgenootschap met Amerika, Europa. Dat gaan we zo nog wel zien, denk ik. En ze hebben toen de Heer Jezus aan het kruis hing geroepen, zijn bloed over ons en over onze kinderen. Dat heeft een gevolg gehad, maar ook een profetische toekomstverwachting. Want dat bloed van de Heer Jezus zal ook tot ontzondiging zijn van het volk. Zacharia 13, vers 1. Nou, laten we even naar Zacharia gaan. Weet u wat Zacharia betekent? Weet iemand dat? Het zal een wonder zijn. Ik heb het ook opgezocht hoor. De Heere gedenkt. De Heere gedenkt. Dat volk was in ballingschap ten tijde van de profeet Zacharia. En het leek allemaal uitzichtloos. En dan zegt de Heere God, ik stuur je een profeet en die heet, ik denk aan jullie. Ik vergeet jullie niet. En in vers 7, heb ik niet gelezen, maar er wordt er gesproken over een herder die geslagen is. Kijk maar even mee in Zacharia 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Dat is het oordeel dat God heeft uitgesproken over de Heer Jezus, de herder van zijn volk, om Israël straks een derde deel te behouden. En ook u en mij. Het zwaard van God is niet over jouw leven gekomen, maar over de herder. Het zwaard zal Israël niet uitroeien of wegvagen, maar het zwaard is over de herder gegaan. Dat is mooi, hè? Maar er staat er wel in vers 7b, sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. En in die tijd leven wij nog steeds, de diaspora. In 1948 is er een wonder gebeurd, weet u wel, hè? 14 mei kreeg Israël een staat, de Arabieren kregen dat ook aangeboden, die staat, maar wilden ze niet. Ze dachten, Israël is toch binnen no time uit het land verstoten, is niet gebeurd. Maar het is niet alle 12 stammen, voornamelijk Juda. Dus er is een gedeeltelijke terugkeer, een nationaal herstel aan de hand van Israël. Ezekiel 37, de doodsbeenderen, weet je wel, ze komen bij elkaar, er komt vlees op en huid, maar er is nog geen geest in hen. En dan zegt vers 7, kijkt u maar mee, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Vandaag is er een overblijfsel naar de verkiezing van de genade van God, Romeinen 11. Het Israël van God, waarin Joden de Messias, de Heer Jezus, erkennen als hun Heer en hun Heiland, hun Verlosser. Zij die erkennen dat zwaard is over de herder gegaan en het oordeel is van mij weggenomen in het lichaam van de Heer Jezus, dat zijn de kleinen die vandaag behoren tot de gemeente van God. En zij zijn uw en mijn broeders en zusters. Maar, vers 8, het zal gebeuren dat het hele volk, gans Israël, heel Israël, behouden wordt. Dat zijn alle 12 stammen. Maar het is een derde deel, moet u goed lezen in de Bijbel. Het zal gebeuren, spreekt de Heer, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 deel ervan zal overblijven. En dat derde deel zal ik in het vuur brengen. Dat is het vuur dat zal plaatsvinden tijdens de grote verdrukking. De dag van Jacob's benauwdheid. Ze hebben al zoveel geleden, dit volk. Het is bijna niet voor te stellen dat er dan nog een grote verdrukking komt. Maar in Openbaring leest u ook dat over de hele wereld een uren van de verzoeking gaat komen om de mensen te verzoeken die op de aarde wonen. En zij zullen ramp na ramp beleven. Zeven bazuinen en zeven schalen. Over de hele wereld. En waar bent u dan tijdens die verdrukking? Ja, u heeft net een boek van Wim Grandia gelezen, hè? Ja, dat was mijn broer ook, hè? Bij de presentatie. Hij stuurde mij nog een foto. Binnen de Koninkerk. Met zijn gitaar was hij erbij. De preesband. Nou, hoe zal dat gebeuren? Als u even naar hoofdstuk 12 gaat. In de grote verdrukking zullen alle volken zich verzamelen rondom Jeruzalem. Hoofdstuk 12, vers 2. Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Dus Juda is dan in de stad een deel van het gelovige overblijfsel. Zal in de stad zijn, een deel zal gevlucht zijn naar de bergen, Matthäus 24. Vers 3, op die dag, dus dat is de dag van de Heer, de dag van de oordelen van God, de grote verdrukking. Het vuur voor Israël, tenminste voor Juda vooral. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor... Staat er dan? Ja? Al de volken. Ik zal het even kort, het is niet heel makkelijk, maar er is een koning van het noorden. Dat is de Islamitische Alliantie, Psalm 83. We zien daar nu al iets van in Hamas. De haat tegen Israël. Er zal een koning van het noorden komen, kunt u lezen in het boek Daniël. Hij verzamelt om zich heen een aantal andere landen die niet toevallig allemaal islamitisch zijn vandaag. En ze staan te popelen om Israël aan te vallen. Maar wat doet Israël straks in de grote verdrukking? Ze sluiten een verbond met... Nou? Met de antichrist, met het beest. De leider van het Romeinse Rijk en de valse profeet. En ik geloof dat Amerika daar ook wel bij zal horen. Ik zeg het er met een beetje voorzichtigheid, want... We weten natuurlijk niet alles, we zien door een spiegel, als in raadselen. Maar dat machtsblok van Europa, dat nieuwe Europa, verbonden met Amerika, denk ik, zal die koning van het noorden ervan weerhouden aan te vallen. Maar ja, die westerse legers, het beest, het Romeinse Rijk, het hersteld Romeinse Rijk, zal verzwakt worden door al die oordelen van God. En dan ziet die koning van het noorden zijn kans schoon. Trekt op naar Jeruzalem. De westerse legers, de vertegenwoordigers en de manschappen ook, want zij willen Israël beschermen. Maar dan zegt Openbaring 16, dat zijn eigenlijk demonische machten die hun oorlog voeren, niet om het vredesprobleem daar op te lossen of het conflict, maar om oorlog te voeren tegen God zelf. Dus al die islamitische landen, al die Europese landen, hun vertegenwoordigers, denk ik, de VN, zijn verzameld rondom Jeruzalem. Zacharië 12, vers 3. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Nou, maar God gebruikt al deze vijanden als een vuur voor Israël. Kun je het voorstellen? Een derde deel zal ervan overblijven. En dat deel zal ik in het vuur brengen en het louteren. Wat is dat louteren? Louteren betekent dat ze zo in het nauw komen dat hun verlangen uitgaat naar de Heer Jezus. En ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Maar God gebruikt dus die Assyrische koning, die machten van het kwaad, als een vuur, als een roede, zegt Jesaja hoofdstuk 10. Nou, eventjes terug naar je. Zachariah, wilt u het met mij meelezen vanaf vers 10? Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ziet u dat? Dat louteren heeft een geweldig effect. Want een geest van gebed, broeders en zusters, ontstaat pas als je in de nood zit. Als alles geweldig gaat, dan komen we zo meteen bij onszelf uit. Ja, dan bidden we niet. Zo is de mens. Ze zullen mij aanschouwen, let op wat er staat hè, in vers 10. Ze zullen mij aanschouwen, terwijl in de openbaring staat hem, de Heer Jezus. God is Christus. Ze hebben in de Heer Jezus hun eigen God doorstoken. Via de Romeinse soldaat uiteraard. Wij hebben ook Christus doorstoken. Hoe dan? Door onze ongelovige levens. Voordat we hem leren kennen. Ik ook. Toen ik zo'n grote mond had. En de schepper logende. Heb ik hem als het ware doorstoken. En dan staat er. Zij zullen over hem rouw bedrijven. Als met een rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen. Zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Zoals de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven. We hebben hem gekruisigd. Maar er zal, hoofdstuk 13 vers 1, een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Ziet u dat? Loutering. Loutering. Nou mag u me even met mij mee naar Malachi. Dus één boekje verderop. Zo gedaan. Malachi 3, vers 2. Dan lezen we in het woord van God. En ik hoop dat u thuis ook het profetische woord van God bestudeert. Er staat, wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want, dan komt het, hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Ziet u dat? Vuur reinigt, maar het pijnigt eerst. Want de koning van het noorden, die haat van de Assyriërs, de stad wordt geschonden, zegt het woord van God. Ja, dat is verschrikkelijk. Kunnen wij dat begrijpen? Nee. God laat, zegt Habakuk, de Chaldeeën toe om het volk een les te leren. Maar die Chaldeeën zijn zelfs nog goddelozer dan wij. Hoe dan? Omdat Israël heeft gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Maar nu ga ik even naar ons. Hebben wij het dan zo goed gedaan? Als christenen, 2000 jaar lang. Hebben wij consequent de naam van de Heer Jezus verheerlijkt? Nee. Paulus moest al schrijven aan de Korintiërs in hoofdstuk 5. Er is zelfs onder jullie een zonde, die is zo erg, dat zelfs onder de ongelovigen dat niet gevonden wordt. Daar begon het al. En Romeinen 11 zegt in vers 21, wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want God heeft de natuurlijke takken, Israël, niet gespaard. Veel mensen denken, ja, die boom, dat is Israël in Romeinen 11. Nee, de takken, de natuurlijke takken, dat is Israël. En die heeft hij eraf gehaald, een deel. En dan zegt hij tegen ons, tegen de christenen, maar ga nou niet denken dat jullie het beter gedaan hebben. Ga je nou niet verheffen, ga nou niet denken, ja, ach, zij hebben de Heer Jezus gekruisigd en wij zijn zo geweldig. Nee, wij hebben dat ook gedaan. De hele mensheid staat strafschuldig voor God. Want heeft God de natuurlijke takken niet gespaard, hij mocht ook u niet sparen. En de Heer Jezus staat in Openbaring 3, vers 20, buiten de deur van Laodicea. Buiten de deur. De gemeente is heel actief, maar Christus heeft geen plaats. Daarom zegt 1 Petrus hoofdstuk 4, het oordeel begint bij het huis van God. Want het vuur van de grote verdrukking komt over Israël en de uur van de verzoeking komt over de hele wereld. En dan kunnen wij zeggen, ja, ja, maar dan zijn wij lekker weg. Is ook zo. Maar daarom begint het oordeel eerst bij ons. Eerst bij ons, dan over het Westen, Openbaring hoofdstuk 8, een derde deel, een derde deel, een derde deel. Dat staat voor het christelijke Westen. En dan uiteindelijk, aan het einde van de grote verdrukking, dat derde deel van Israël. Maar het begint nu bij ons, bij jou en ook bij mij. Daarom gaan we naar 1 Petrus 6. Wat staat daar? In vers 6, let op, broeders en zusters. Als het nodig is. Als God het nodig acht, is datzelfde vuur dat pijnigt ook in ons leven aanwezig. Hij laat dat toe. Waarom? Hij wil dat je rein leeft. Want we hebben net gezongen, verheerlijk uw naam, Heer Jezus. En weet u, niemand van ons kan vrucht dragen voor God, tenzij hij gesnoeid wordt. Allemaal hebben wij verdrukkingen en verzoekingen. Maar God acht dat nodig. Er zijn mensen in ons land die roepen, je hoeft niet ziek te zijn. Je hoeft helemaal niet kinderloos te zijn. Je hoeft alleen maar te bidden en te geloven en alles wordt geregeld. Nou, dat is een leugen. Want wat zegt vers 6? Kijk maar. Bedroefd door allerlei verzoekingen. Allerlei verzoekingen. Ik ken onder de broeders en zusters in ons land de meest trouwe volgelingen van onze Heer met de meest grote lijdensprobleem. Echt waar. Ziekte, moeite, zorg, conflict. Misschien in een huwelijk wat heel moeilijk gaat. Ik ken een lieve zuster, wiens man het geloof vaarwel heeft gezegd. En dat is een verschrikkelijke verzoeking voor haar. Vervolging, lastering, verwarring. Allerlei, let even op, streep dat even in je Bijbel aan als je dat wil. God laat het toe, ook al verheugen wij ons in wat komt. Het oordeel begint bij jou, bij mij, dat er beproevingen zijn. Maar dat doet hij vanwege zijn grote liefde, zoals hij ook Israël lief heeft met zijn eeuwige liefde. Deuteronomium 7, ja toch? En de mens is zo ontzettend geneigd om zijn eigen gang te gaan, dat God als een vader ons moet opvoeden. Als je spreker bent zoals ik, dan denken mensen van, nou, hij weet het allemaal heel goed. Ze gaat allemaal van een leien dakje. Nou, dat is helemaal niet waar. Ik ken dezelfde worsteling en dezelfde strijd als u. Het is maar een bediening. Een bediening is niet hetzelfde als mijn persoonlijke leven met de Heer. Dat heb ik moeten leren. En dan zegt Hebreeën 12... opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Maar is dat wel jouw verlangen? Daartoe laat God allerlei verzoekingen in je leven toe om erachter te komen, wat zit er nou in dat hart? Hij weet het wel. Maar hij wil daar het bewijs van hebben. Wat is de Heere Jezus jou nou echt waard? Heb jij nou echt een verlangen om deel te krijgen aan zijn heiligheid? Of is het meer een soort fijn gevoel, christendom, wat je najaagt? Nou, leest u maar even mee in vers 7. U wordt voor een korte tijd bedroefd. En die korte tijd is in 1 Petrus 5, vers 10, ook een korte tijd. En weet u, dat is je hele leven. Korte tijd betekent niet 2 weken, 3 weken, een maand of 4. Nee, een korte tijd is in Petrus zijn brief je hele leven. Verzoekingen houden nooit op. Jammer, hè? Dat is een beetje een positief verhaal vandaag. Maar dat geldt ook voor jouw kinderen, die voed je ook op. Vers 7, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is voor God, veel grotere waarde dan goud, en in de wereld wordt goud nog zelfs gelouterd door vuur. Maar dat geloof mag blijken te zijn tot lof en heerlijkheid, wanneer? Bij de openbaring van Jezus Christus. Het vuur, dat 1/3 van het volk van Israël, Juda, want als de Heer komt en hij op aarde is, dan komen die 10 stammen. Hè? Ik zal mijn engelen uitzenden en alle uitverkorenen verzamelen. Matthäus 25 of 24. 24 is dat. En dan worden het weer 10, 2, 12 stammen. Datzelfde vuur, wat het resultaat toont bij de komst van de Heer Jezus, geldt ook voor ons. Want als de Heer geopenbaard wordt, dat is dus niet de opname, maar dat is de openbaring van de Heer Jezus met al zijn heiligen. Ja, dan blijkt voor de wereld wat er in jouw leven allemaal is geïnvesteerd in geloof. En weet u, geloof betekent niet zien. Geloof betekent, ondanks mijn ziekte, ondanks mijn moeite, ondanks mijn niet op te lossen probleem, hou ik vast aan de onzienbare, aan de Heer Jezus. Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet. Ah, dus als het nou waar zou zijn, dat ik op iedereen de handen zou kunnen leggen en het geneest allemaal door mijn geweldige geloof. Dat is geen geloof, dat is zien. Dat is een teken. En een teken is voor de ongelovige, 1 Korinthe 14. Maar voor de gemeente is profetie. Wat is profetie? Spreken namens God, zodat de mensen gaan zien op het onzichtbare. Dat is wat de gemeente nodig heeft. Want tekenen leiden niet tot geloof. Alleen maar tot bewondering, zoals Johannes 6, hè, al die broden. Nou, geweldig. Maar de mensen verlieten hem net zo hard weer. Paulus had een doorn voor het vlees. Een doorn in zijn vlees. Hij zegt, Heer, als ik dat nou niet zou hebben, alsjeblieft, neem het van me weg. Ik heb 3 keer gebeden. En misschien zit jij hier wel, zit u hier wel, kijk je wel thuis. En is er iets in je leven, zeg van, nou dat zou ik echt, als dat nou verdwijnen zou, Heer Jezus, neem het weg. Dan ben ik zoveel meer effectief, zoveel meer vruchtbaar. En dan zegt de Heer tegen Paulus, jongen, maar anders zou jij je gaan verheffen. Verheffen, Paulus? Maar die man, die had de Heer Jezus gezien, die kent het hele Oude Testament uit zijn hoofd zo'n beetje. Hij had het geheimenis van Christus ontvangen, hij zich verheffen, ja, zo is het vlees. Ziet u? Het vuur dat pijnigt is nodig om ons klein te houden. Want geloof leidt tot gebed, de geest van de gebeden, zoals Israël straks ook zal meemaken. Nou, hij noemt hier 2 dingen waarin je kunt verheugen als je lijdt. En die 2 dingen vindt u in vers 6 en in vers 8. En dat zijn exact de 2 zelfde dingen als in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1. Het geloof is de zekerheid van wat men hoopt, vers 6, kijk maar mee, daarin verheugt u zich, nou waarin? In de komende hemelse erfenis, de behoudenis, de zaligheid die gaat komen. Dat ziet vooruit. En het 2e is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Dat is de Heer Jezus, vers 8. Hij zegt daar tegen de Joden die geloven, dat is ook het doel van zijn brief, de gelovige Joodse mensen die dus tot de gemeente behoren, maar die waren gewend vanuit het Oude Testament om te zien. Tempel, priesters. Maar hij zegt hier in vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt. Er komen overigens best wel veel moslims tot bekering doordat ze de Heer Jezus zien. Heb je wel eens van gehoord? Van de week gezien, ex-Hezbollah-strijder. Hij ziet de Heer in een visioen en hij gaat hem dienen. Hij wordt in plaats van een hater van het volk Israël een bidder. Mooi, hè? Dus dat is best mogelijk. Alleen het leven verder is niet zien. Net als Paulus. Let op wat er staat. Wilt u dat meelezen met mij? Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch... Staat er dan? Heeft u hem lief? Hoe kun je nou iemand lief hebben die je niet ziet? Daar komt de Heilige Geest. Hij schildert het portret van de Heer Jezus in je hart door het woord van God. En al die verdrukkingen en die beproevingen, al die moeilijke zaken die ook jij en ook u hebt en ik ook, leiden maar tot één resultaat, Heer Jezus. U bent vast, u bent zeker. Aan u hou ik mij vast. Maar er staat nog achter dit. Maar gelooft. Hoewel u hem niet ziet, maar gelooft. Verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke vreugde. Dus we hebben twee bronnen van vreugde. Dat wat komt en dat wat is. Zijn koninkrijk, bij hem te zijn, u zult bij mij zijn en wie hij nu is. Maar weet u, vandaag bevinden we ons in een situatie van Laodicea. Dat de mensen in de kerken, in de gemeente, ik was gisteren nog in Nijmegen, prachtige stad. Het is een schitterende kerk, of wat is het, kathedraal. Toen dacht ik van, joh, wat een... Net als Haarlem heeft ook trouwens een mooie kerk. Ja, maar de vraag is niet wat wij zien, maar wat God ziet. Hoeveel van zijn zoon is daar nou? Snap je? Als twee of drie tot zijn naam zijn vergaderd in een zolderkamertje, of op een zolderkamertje, heeft dat voor God veel meer waarde dan zo'n enorm gebouw waar alleen maar leegte is en waar niemand meer aan hem denkt. Hem liefhebben met een onuitsprekelijke vreugde. Dat is geloof. Dat is wat God zoekt in deze wereld. Dat is kracht, maar het is kleine kracht. Het vuur doet pijn, maar het doel is reinheid. En als hij komt, vers 7, dan is dat geloof wat u nu heeft, waar u nu mee worstelt, het is de goede strijd van het geloof, ja, dat is straks tot lof en tot eer. Van wie dan? Nou, van hem, maar ook van u. U krijgt een beloning. Hou dus vol. Want God neemt niet alle zorgen en problemen weg. Want Petrus schrijft in vers 6 allerlei verzoekingen. Net als straks in de grote verdrukking. Die vreselijke vijand vanuit het noorden, Syrië, Irak, Iran, aan zal vallen en Israël als een vuur zal overspoelen. En dan zegt God tegelijkertijd, maar dat is mijn manier om jullie tot mij te trekken. Het kan niet anders. Begrijp ik dat? Nee. Het leidt bij mij tot een liefde voor het volk Israël. Om voor hen te bidden, maar ook om te bidden voor de mensen die moslims zijn. Die haat hebben naar Israël. Te bidden voor de Palestijnen, om het zo maar eens te zeggen. Voor hun behoud. Dat is de liefde van God. Bid voor uw vijanden. En bid voor wie je vervolgt. En weet u, als straks Israël hersteld wordt, dat een derde deel, dan zullen zij ingaan in de vreugde van hun vader, in het koninkrijk van God. Dan zal de gemeente met Christus uit de hemel geopenbaard worden als de stad Jeruzalem die uit de hemel neerdaalt. En dan zegt de schrift in Openbaring 21 dat er 12 poorten zijn in die stad, dat is de gemeente. En daar zal zegen uitgaan naar dat deel wat behouden is in Israël. En zij zullen via u en mij de Vader gaan kennen. In onze levens gaan zien wie hij is. En wat ons geloof er heeft bijgedragen om de heerlijkheid van Christus te laten zien. Ook aan hen straks in het duizendjarig vrederijk. Alle uitverkorenen zullen worden verzameld, de 10 stammen. En zij gaan als schapen het vrederijk in. En dan komen ze u tegen. Met uw verheerlijkte nieuwe lichaam. Moeilijk voor te stellen, hè? En alles in u en aan u spreekt van Christus. En dan hebben ze een Messias, of tenminste een plaatsvervanger, een vorst op de troon in Jeruzalem. En hebben ze in de gemeente hebben ze een hemelse Christus die ze zo kunnen zien. Zo stel ik me dat een beetje voor. En allebei, Israël, het herstelde Israël en wij, mogen dan weten dat we door vuur gereinigd zijn. Door vuur. Door zijn bloed. Eens en voor altijd. Maar door zijn vuur, door zijn beproevingen, praktisch deel hebben aan zijn heiligheid. En dan zegt Jacobus in hoofdstuk 1, vers 2, acht het enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen valt, daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben, opdat u volmaakt en volkomen bent. Terwijl het u aan niets ontbreekt. Aan niets, dat betekent dus niet dat alles oké gaat in je normale fysieke leven. Maar niets ontbreken betekent, ik zie Christus, ik zie de Heer Jezus. Hij is het. Nou geldt het ook voor u en voor mij en voor jou. Misschien ben je nog jong, ken je net de Heer Jezus, ik weet het niet. En ben je een beetje teleurgesteld dat er zoveel dingen in je leven gebeuren waar je nou net toevallig geen rekening mee had gehouden. Dan is deze boodschap vanmorgen misschien een bemoediging voor jou, voor u. En dan zegt Paulus ook tegen jou en tegen mij, zorg nou dat je het schild van het geloof bovenal opheft. Want die pijlen van de Satan die zeggen, die verzoekingen, die moeilijke dingen, moet je kijken, God houdt helemaal niet van jou. Hij is helemaal niet in jou geïnteresseerd, hij is je vergeten. En dan kun je alle brandende pijlen doven met het schild van het geloof. 1 Petrus 1 is een onderdeel van dat schild voor jou. En 2 Korinthe 4 ga ik nu niet voorlezen. Kun je lezen, Paulus schrijft daar, ik ben in alles verdrukt. Geen uitweg ziende, maar toch niet zonder uitweg. Hij had het ook zo moeilijk. En toch is hij tot heerlijkheid bevorderd. En zal als de Heer Jezus komt, zijn leven zijn tot een monument van zijn eeuwige genade. En ik hoop dat het ook voor ons mag gelden. En voor jou. Doe er wat mee vandaag. Ga misschien naar iemand toe, als je het even niet ziet zitten. Want eenvoudig is het niet. Maar het resultaat is geweldig. Amen.